Ik ken mijn Pappenheimers van de VVD.
Hij werd niet geïnterrumpeerd, hè? Terwijl hij zijn bijdrage mocht doen. Dat is doodzwijgen. Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vandaag bespreken we het formatiedebat waar Jette als aanstaand premier direct werd getest en haalde Klaver venijnig uit naar de VVD. Dit bespreek ik met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja, Victor, ik geloof dat we inmiddels in een nieuwe formatiefase of informatiefase zijn beland. We hebben namelijk zelfs een nieuwe informateur. Ze heet Rianne Letschert. Ik had nog nooit van haar gehoord. Jij wel?
Wel eens, maar echt in passing by als het ware. Dat is natuurlijk wel weer veelzeggend dat opnieuw D66 met een onverwachte keuze aankomt als informateur. Er zijn nog geen appjes van haar opgedoken, dus voorlopig heeft zij de klus.
Wat niet is, kan nog komen.
Wat niet is, dat is waar. Maar ze komt uit Maastricht. Ze was eerder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Is voorzitter van de Universiteit van Maastricht. En heeft geen ervaring aan het Binnenhof. Maar volgens Rob Jetten is het juist heel goed dat er een buitenstaander met dwingende ogen kan kijken naar de situatie hier op het Binnenhof. Om er dan maar wat van te maken.
En is jij wel geleerd aan D66? En daarnaast heeft ze wel andere relevante ervaring die handig is voor het formeren van een of het informeren van een kabinet?
Nou, ze is ook hoogleraar internationaal recht. Dus misschien dat een beetje helpt om alles in goede banen te leiden aan die formatietafel. Ze is wel geleerd aan D66. Dus in die zin is het niet gek of per se dat D66 bij haar is uitgekomen. Maar het is natuurlijk, het is gewoon een onverwachte keuze.
Hoe was Rianne Letschert bij de persconferentie? Toch ook altijd een vuurpeloton?
Ja, nou, ze was vrij behoedzaam, wat denk ik een verstandige tactiek is of een verstandige houding is om aan te nemen als je inderdaad daarvoor komt te staan. Het ging haar natuurlijk wel makkelijker af dan Hans Weijers. Ik vond het zelf wel grappig als je, we hadden het al even natuurlijk, het is onverwachte naam. Dat was ook voor haarzelf. Ze zei dat ze bijna de vangrail in was gereden toen ze gebeld werd met die vraag. Nou, bijna ook weer exit Rianne Letschert als informateur als dat was gebeurd. Nou, gelukkig niet, maar toch, dat vond ik wel een mooie uitspraak. En vandaag gaat ze met de drie partijen, D66, VVD en CDA, voor het eerst om tafel om werkafspraken te maken met elkaar.
Ja, en deze week nog eigenlijk net zo belangrijk was natuurlijk ook het debat over het eindverslag dat werd gepresenteerd door Buma van de afgelopen fase van de formatie. Wat is eigenlijk precies de functie van zo'n debat? Wat hoort daar eigenlijk te gebeuren?
Ja, dat begon ik me ook een beetje af te vragen toen ik naar het debat aan het kijken was. Omdat ik toch had gedacht dat GroenLinks-PvdA, Jesse Klaver, die was zo boos geworden maandag. Middag op het feit dat hij niet is uitgenodigd voor deze vervolgfase. Tenminste, hij wordt wel uitgenodigd, incidenteel waarschijnlijk, maar niet structureel natuurlijk, want die drie partijen die ik eerder noemde, die gaan het met elkaar doen. Hij had het over dat de kiezer was belazerd en zo. En ik dacht, nou, dan gaan we dat debat in, daar gaan we ook wel vuurwerk krijgen. En dan, ja, achteraf dacht ik, ja, misschien dat wij politiek journalisten dan toch een beetje ramptoeristen zijn. In dat je dat dan verwacht en dat je dan eigenlijk een vrij tam, inhoudelijk ook wel, debat krijgt. In die zin misschien een misvatting van mezelf. Het was best vermakelijk, maar echt vuurwerk zat er niet in. Behalve deze uithaal van Klaver naar de VVD.
Wij zullen verantwoordelijkheid nemen voor Nederland, maar voor één ding niet. Ik ken mijn Pappenheimers van de VVD. Er komt een enorme onzekerheid door deze constructie in Nederland. En voordat je het weet, krijgt de oppositie hier breed, krijgt de oppositie de schuld van deze onzekerheid.
Klaver die noemt het hier Pappenheimers, de VVD. Best goed gevonden en aan het einde van zijn relaas. Hij werd niet geïnterrumpeerd, hè? Terwijl hij zijn bijdrage mocht doen. Dat is doodzwijgen. Dat is wel vaker gebeurd bij GroenLinks van de Arbeid het afgelopen jaar.
Altijd wel pijn hoor, bij die politici hier. Als je geen interruptie krijgt, dan is dat toch vervelend. En ook bij je Zielkes duurde het heel lang voordat er dan toch wat interrupties kwamen. Je wilt toch altijd, ja, als je een interruptie krijgt, dan ga je een debatje aan met elkaar, maar het geeft je ook de kans om gewoon meer verhaal te vertellen. Je krijgt gewoon meer spreektijd als het ware. Dus ergens vinden ze het zelf, juist als ze daar staan, wel fijn als ze een interruptie krijgen. Maar ja, voor Klaver niet.
Ja, Jette die mocht eigenlijk dit debat beginnen met zijn bijdrage. Die werd eigenlijk, geloof ik, na 2,5 minuut werd hij al geïnterrupeerd door Geert Wilders. En die hadden een redelijke, langdurende uitwisseling. Was ook wel in de lijn der verwachtingen. Dat zag er zo uit.
Kijk, voorzitter, al die zware woorden die we van de heer Wilders horen over de afgrond en over zelfmoord. Je moet wel lef hebben om dat soort termen te gebruiken als je net met 37 zetels in de afgelopen anderhalf jaar werkelijk waar niets voor elkaar hebt gekregen, behalve gezeik en geruzie.
Is dit, Victor, wat we de komende, laten we zeggen, 4 jaar kunnen verwachten van het debat? Ik denk het wel, hè?
Ik denk het ook, maar ik vond Wilders niet heel sterk. Als dit het niveau van Geert Wilders is de komende 4 jaar... dan denk ik dat Rob Jette daar heel prima mee omgaat. Ook als hij vanuit de VK als premier het zou gaan doen in de toekomst. Wilde wel een punt maken. Had dinsdag nog best harde woorden. En die herhaalde hij in het debat ook over de nationale zelfmoordbrief. Zoals hij het document van D66 en CDA dan noemde. Ja, een bekende overdrijving, maar... Ja, in het debat om dat punt te maken kwam het er gewoon niet uit. En je merkt gewoon zelf dat het verweer van Jetten, hè, die rol die de PVV in kabinet Schoof heeft gespeeld, dat is nog steeds gewoon een pijnlijk onderwerp voor Wilders. Dat was het in de verkiezingscampagne richting de Tweede Kamerverkiezingen. En dat is het nu nog steeds.
Denk je dat dan ook gewoon eigenlijk... Ik bedoel, in principe kan Geert Wilders op deze manier elke keer de wind uit de zeilen worden gehaald. Hè? Hij heeft natuurlijk aan de knoppen gezeten. Ja, hij heeft mensen kunnen leveren. Daar kan hij gewoon nog jaren last van hebben. Zeker omdat hij natuurlijk ook niet zo heel veel in de media verschijnt. Dit zijn eigenlijk de enige momenten dat hij zijn zegje kan doen.
Ja, tot het punt natuurlijk dat een nieuw kabinet dan van premier Jette in dat geval ook aan de knoppen echt zit en daden moet gaan verrichten. En als dat dan niet goed gaat, dan zakken de daden van, of het gebrek aan daden van Wilders ook wel weer uit het geheugen natuurlijk. Maar het is wel zo dat een rol speelt. En ik dacht ook nog van we gaan natuurlijk van de PVV een aantal mensen de komende tijd weer zien die we vooral liëren aan gebrek aan daden. Bijvoorbeeld een Marjolein Faber die hier weer rondloopt natuurlijk als Kamerlid. Dat werkt misschien niet in het voordeel van de PVV.
En als we kijken naar de verdere bijdrage van Jette, zie jij hem ook wel een beetje groeien in, hoe zou ik het zeggen, zijn aanstaande premierschap? Of is dit echt gewoon nog kamerwerk?
Qua lenigheid, flexibiliteit, stond daar wel een Jette die à la Rutte de geitenpaadjes en gevoeligheden van iedereen kende. Dus dat één opvallend moment daarin in het debat. Dinsdag was er een motie in stemming gebracht door de VVD over onderwijsvrijheid, artikel 23, de uitgeleider van Henry Bontebal bij Nieuwsuur. Namelijk dat de gelijke behandeling, die ook in de grondwet staat in artikel 1, boven die onderwijsvrijheid zou moeten gaan. Een beetje een gekke motie of dat daar een onderzoek naar zou moeten komen. In ieder geval, de VVD bracht die in stemming. Bij het CDA vond ze dat een beetje een pesterijtje. Richting hun. D66, die dat natuurlijk vindt, die stemde wel voor die motie van de VVD. Maar in het debat werd Jette, D66er, natuurlijk naar gevraagd door Mirjam Bikker, geloof ik, of Diederik van Dijk van de SGP. Daarin gaf Jette eigenlijk heel ruiterlijk toe van, voor mij had die motie niet zo gehoeven. Ik weet dat dit gevoelig ligt bij jullie, bij de kleine christelijke partijen en ook bij het CDA natuurlijk, een wat grotere christelijke partij. Dus daarin zag je echt wel wat Rutte ook kon, maar ook wel typerend is voor Jette, toch die lenigheid en weten wat de pijnpunten zijn van mensen die je later nog nodig gaat hebben.
En als we dan doorschuiven naar het CDA, toch Bontebal, zijn brother in arms, was tijdens het debat hun soort van nieuwe vriendschap ook weer zo duidelijk? Was de stemming tussen die twee weer zo goed?
Niet eens zozeer tussen Bontebal en Jette, maar één rijtje naar achter had je Bart van der Brink, CDA'er, en Jan Paternotte, D66er, die secondant zijn tijdens deze formatiefase. Nou, ik weet niet wat die hadden. Een soort theekransje zonder thee dan weliswaar. Maar echt, die zaten maar te leuten met elkaar en wat af te lachen in de zaal. Dat hield niet op gewoon. En ik ben nog steeds benieuwd waar het allemaal over ging. Maar die hadden het in ieder geval heel gezellig met elkaar. Dus daar zie je wel dat tussen D66 en het CDA is echt wel een hechte band ontstaan. En de VVD, die moet daar nu toch een beetje als derde wiel aan de wagen bij komen.
Ja, nu we het toch over de VVD hebben, bedankt voor het bruggetje, Victor. Want inderdaad, er moet een van dit duo moet een trio worden gemaakt. Hoe verhield Jezikos zich in dat debat? Zij wordt er nu toch een beetje bijgehaald bij een eindverslag waar ze niks mee te maken heeft gehad. Ik kan me voorstellen dat mensen toch wel wat aanvallen hadden.
Nou, dat viel dus eigenlijk wel mee, echte aanvallen op Jezikos. Ja, de uithaal van Klaver die we eerder hebben gehoord. Maar dat was niet in een direct debat. Jezikos herhaalde natuurlijk een beetje haar bekende wenslijstje, toch liever centrumrechts. Maar deze variant zou ook wel kunnen. En de VVD gaat zich hard maken op de bekende punten die typisch VVD zijn en waarvan ze vindt dat die niet goed genoeg in het formatiestuk van D66 en CDA staan omschreven. Het was eigenlijk een vrij matte inbreng van Jezikos, maar ook wel logisch natuurlijk. Je gaat nu aan tafel schuiven. Er is geen noodzaak om heel hard uit te halen naar wie dan ook.
En om dat dan eventjes weer bij elkaar te halen, wat is nu uiteindelijk de nieuwe opdracht van Rianne Letschert geworden met dan dus de VVD daarbij?
Letschert moet aan de slag met eigenlijk het advies van haar voorganger, van Sybrand Buma. En die heeft dus geadviseerd dat D66, VVD en CDA met elkaar een akkoord moeten voorbereiden op basis waarvan je een stabiel kabinet kan formeren. En daarin is het toch wel essentieel dat woord stabiel, maar niet een variant van meerderheid of minderheid staat daar niet in. Het gaat echt om een stabiel kabinet, maar dat kan dus ook dat minderheidskabinet zijn. En dat moet ze afronden op 30 januari. Vrijdag 30 januari is de deadline voor haar. Dus dat is eigenlijk 5 weken ongeveer, 50 dagen resteren nu nog. Jette zei dat is eigenlijk wel heel snel, want ook de kerstvakantie komt er natuurlijk aan. En ik begreep dat een soort gebaar richting de kiezer zou dat zijn. Dat ze misschien in ieder geval de dagen tot aan kerst. Dus dan heb je het effectief geloof ik over maandag en dinsdag. Dat ze die dan nog even door zouden werken in het kerstreces. Om te laten zien dat ze echt heel hard aan het zwoegen zijn. Om met enige snelheid tot iets te komen.
Oké. Nou, ik heb daar overigens, je hebt de naam Buma genoemd. Dat was tenslotte zijn advies. Ik heb wel uitgekeken naar zijn bijdrage in het debat. Gewoon omdat eigenlijk als we informateurs hebben, dat zijn altijd van die oud-gedienden die lange ervaring hebben gehad in de Kamer. En als ze dan komen, die staan dan met een air en een vrijheid, staan ze hun werk te doen. Dat is dan, dus ik dacht van, nou, hoe gaat Buma dat doen? En had hij nog wel een mooie bijdrage. En ik dacht, misschien kunnen we daarmee eindigen, Victor. Zou jij hem zelf alles even kunnen inleiden?
Nou, Buma die had er aanvankelijk wel zin in, maar het debat werd steeds verder uitgesteld. En daarna bleek ook tijdens de inbreng van de fractievoorzitters ging hij steeds Noorser kijken. Ik denk omdat hij daar toch weinig avond en Ro dacht, ik wil terug naar Friesland. Maar hij eindigde zijn eigen inbreng wel heel mooi, zeg ik zeker als journalist. Namelijk met een attentie voor al die wachtende journalisten die altijd maar het formatiekwartier in de gaten houden. Ik sta daar af en toe tussen, niet heel vaak. Er zijn echt journalisten die, ja, echt de diehards, om het maar zo te noemen. De kranten, het ANP, de televisiezenders. Die het echt, ja, continu dag en nacht als het ware in de gaten houden. En daarvoor had hij een mooi gedicht meegenomen wat hij altijd in Leeuwarden op een muur zag staan. Dat wachten voor een deur ook heel mooi kan zijn. En dat overhandigde hij.
Natuurlijk kun je stilstaan bij wat was en bij wat moet. Bij weer en wind, bij alles wat er wereldwijd toe doet. Maar stilstaan bij een deur kan net zo goed.
En daarmee zijn we ook tot het einde gekomen van onze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Victor, ontzettend bedankt en tot maandag.
Tot maandag.